Markus hoofdstuk 13, vers 1 tot 8, laten we met elkaar dat lezen, een moment van gebed hebben. Nee, laat ik beginnen met gebed, dan gaan we lezen en ga ik gelijk aansluitend spreken. Laten we met elkaar gewoon een moment bidden. Wel, Vader, al mag ons zingen zo onvolmaakt zijn, ik ben ervan overtuigd, Heer, dat ook mijn woorden onvolmaakt zijn. Vanochtend zo geraakt, Heer, door deze teksten. Waar we de heerlijkheid Gods naar deze wereld zien komen. Ongekende standaard, ongekende gerechtigheid, volmaakte heiligheid. Heer, we kunnen ons verstand er niet eens bij. Oh, we voelen ons goed, we hebben een mooi kleedje aan. We willen zelfs mooier zingen, ik wil zelfs beter leren spreken. Ik wil uw woord beter leren begrijpen en beter toepassen. Maar er is maar één die dat volmaakt gedaan heeft voor ons. En dat bent u, Heer Jezus. Wij hebben niets meer nodig dan u alleen. Alles zal ons ontvallen. Maar u niet. Want u bent getrouw, Heer Jezus. U bent door de dood gegaan voor een ieder die gelooft. U heeft de zonde op u genomen voor al uw kinderen. U heeft de straf gedragen voor de wereld. Meer hebben wij niet nodig, Heer. Meer hebben wij niet nodig. Dan wil ik ook vragen, Heer Jezus, dat de prediking zo mag zijn dat u verheerlijkt wordt en niemand anders. Dat ik mag struikelen over mijn woorden bij wijze van spreken. Mijn onvolmaaktheid duidelijk zichtbaar mag zijn als uw volmaaktheid maar te zien is en te horen is. Mogen wij allemaal falen, Heer, in het begrijpen van wat er gesproken en gezegd wordt. Als wij maar datgene zien wat u vanochtend voor ons heeft. Heer Jezus, kom tot uw doel met een ieder van ons. Mogen wij sterven aan onszelf. Mogen wij de façade die wij zo vaak ophouden, Heer, naar anderen, gewoon neerleggen. En dat wij steeds beter gaan begrijpen door te zeggen, het is wel met mijn ziel. Voed ons zo in onze ziel, Heer. Grijp ons aan door uw woord. Sterk ons door uw geest. Vorm ons naar uw beeld. Dat wij eens voor uw troon zullen verschijnen. En zoals wij zo straks zongen, Heer, dan heffen wij een loflied aan. Mag dat loflied al begonnen zijn. En mag het steeds een volmaakter loflied worden. En mogen wij met elkaar aansporen om dat loflied te richten op Christus. En Hem alleen. Zo ook tijdens dit uur wat voor ons ligt, Heer. Dat u verheerlijkt wordt. Vader, wilt u dit doen? Uit genade alleen. Amen. Markus hoofdstuk 13 en we lezen de eerste 8 versen. We zullen vandaag alleen maar hoofdzakelijk stilstaan bij vers 5 en 6. Toch wil ik de context weer even lezen. En toen hij uit de tempel ging, dat is Jezus, zeide een van zijn discipelen tot hem, o meester, zie welke stenen en welke gebouwen. En Jezus zei tot hem, dan ziet gij deze grote gebouwen, zal geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. En toen hij op de helling van de Olijfberg gezeten was tegenover de tempel, vroegen Johannes, Petrus, Jacobus en Johannes en Andreas hem afzonderlijk, zeg ons, Wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? Jezus begon tot hen te zeggen, zie toe dat niemand u verleide. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het! En ze zullen velen verleiden. O, doch wanneer gij hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, wees dan niet verontrust, dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier en dan daar aardbevingen zijn. Er zullen hongersnoden wezen. Maar dat is slechts het begin van de weeën. Tot zover de schriftlezing van het woord van onze Heer. 23 juli 1892. Ruim 100 jaar geleden, 120 jaar geleden werd hij geboren met de naam Tafari Makonnen. Niemand van jullie, heb ik inmiddels al ondervonden, kent hem onder die naam. Maar Haile Selassie I. En als ik het verhaal verder ga doen, dan gaan er waarschijnlijk bellen rinkelen. Dan zegt u, oh ja. Maar laat ik het zo zeggen, hij is gehuldigd op 2 november 1930 als staatshoofd van Ethiopië. Hij regeerde tot 1936, waarin Mussolini Ethiopië binnenviel, daar de Italiaanse vlag plantte en zei, wij worden wereldkampioen. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, dit is ons grondgebied. Ethiopië is een provincie van Italië. 1941 tot 1941 bleef dat ook zo. Maar in 1941 werd Haile Selassie opnieuw staatshoofd van Ethiopië tot 1974. Maar het was een zeer welbespraakt man die vloeiend Frans sprak en vloeiend het dialect waarin hij in opgegroeid was. Hij was inderdaad in zijn aanloop om staatshoofd te zijn, reisde hij zeer frequent. 1924 deed hij de volgende landen aan. Dit was nog voordat hij staatshoofd werd. Reisde hij naar Jeruzalem, Cairo, Alexandrië, Brussel, Amsterdam, Stockholm, Londen, Genève en Athene. En vaak bekleedde hij, had hij van die mooie oriëntale klederen aan met van die felle kleuren, zo'n mooi hoedje op. En soms nam hij zelfs een geschenk mee voor de staatshoofden, een troep leeuwen. Dat was een troep, hè? Ik dacht het wel. Die nam hij mee als geschenk voor de staatshoofden. Het wonderlijke was dat hij inderdaad op allerlei gelegenheden doorheen zijn leven in het buitenland verscheen. En wat ik net al zei, op 1936 veroverde Mussolini Ethiopië. 7 dagen later was Haile Selassie I, bij de Volkerenbond, toen hadden ze nog geen United Nations of Verenigde Naties, toen heette dat de Volkerenbond, werd hij uitgenodigd om te spreken. En hij werd geïntroduceerd met de volgende woorden, zijne keizerlijke majesteit de keizer van Ethiopië. Er waren fluitjes uitgedeeld onder Italiaanse reporters die er waren, die begonnen natuurlijk te fluiten. Hij heeft het over zich heen laten komen en hij heeft een speech gegeven die de geschiedenis ingegaan is als een van de grootste speeches van de 20e eeuw. Hij had allerlei internationale onderscheidingen en het aantal is onvoorstelbaar. Ik ben aan het tellen geweest, die kwam over de 90. In 1973 ontving hij koningin Boudewijn en koningin Fabiola in zijn land. Zeg ik het goed? Wat zei ik dan? Ah, ja, ik wist dat het koning Boudewijn was en koningin Fabiola ontving hij. Bedankt. Hij was zelfs ridder in het Grootkruis. Dat is het hoogste onderscheiding op het Nederlands niveau die maar gegeven kan worden. Hij was zelfs lid van de Orde van de Kousenband. Nou, dat zegt u misschien niks, mij ook niet. Maar het is de oudste ridderlijke orde die er is in Engeland. Waar bijvoorbeeld Prins Charles lid van is. Klinkt een beetje vreemd, ja. Maar als je het gaat vertalen naar het Engels, dan zou je zeggen, it makes more sense. Maar ik wil u de Nederlandse vertaling geven. Het was een groot man. 90 onderscheidingen. Uit bijna, je kan niet zeggen alle landen van de wereld, want er zijn meer dan 90 landen. Maar ik noem een aantal: Benin, Madagaskar, Joegoslavië, Noorwegen, Egypte, Saoedi-Arabië. Overal waar hij ging, kreeg hij onderscheidingen. Dan zegt u, fijn Erik, wat hebben wij met Haile Selassie de eerste te maken? Wel, het meest opmerkelijke wat Haile Selassie met ons te maken heeft, is dat hij gezien werd als Jezus Christus. Zijn naam, Haile Selassie, die zichzelf gegeven heeft, betekent kracht van de drie-eenheid. Hij beweert namelijk een afstammeling te zijn van koning Salomo, de 225ste generatie uit het geslacht van Salomo. Ik heb het niet nagegaan of dat ook klopte, maar ik nam het maar aan. Hij werd later bekend en werd hij meer vereerd als Rastafari Markanon. Rastafari. Daar kwam de Rastafari-beweging uit voort en degene die in de tijd nog leven van peace, dat die beweging. Maar we komen er zo wat meer op. Dat is voor die generatie die net zat te schudden van, nee, dat is diegene die zo eind 70, 80, die hebben dat, sorry. Ja, niet dat ik zo oud ben, maar ik ben nog uit de 60e jaren. De Rastafari-beweging is daaruit voortgekomen. Die begon rond 1930 in Jamaica. En dan zitten we misschien nog steeds te denken, en wat is daaruit voortgekomen? Wel, de mensen uit deze geestelijke, of laat ik het zo zeggen, spirituele beweging, beweren de ware kinderen van Israël te zijn. Op 21 april 1966, dus dat was al heel wat jaren later, bracht Haile Selassie de eerste een bezoek aan Jamaica en hij werd ontvangen, onthaald, door 100.000 toestormende Jamaicanen, Rastafariërs, om hun koning te begroeten. Hij kon het vliegtuig niet uit. En later is dit een dag geworden die bij de Rastafariërs heilig is verklaard. 21 april en gelijk aan de dag dat hij koning werd, 2 november 1930. Die twee dagen zijn heilig, die zijn uitgeroepen tot een heilige feestdag voor de Rastafariërs. Wel, de meeste aanhangers van Haile Selassie zijn Rastafariërs. En die geloven dat Haile Selassie de eerste vlees geworden God is. De reïncarnatie van Jezus Christus. Hij heeft 38 titels gekregen, waaronder, luister, een huiver zou ik bijna zeggen, koning der koningen, uitverkorene gods. Hadden we dat niet in Jesaja 43 gelezen? Sorry, 42, vers 1. Mijn uitverkorene. Kracht van alle gezag. En dat was maar één van een aantal van de 38 titels. Er zijn zelfs Rastafariërs die geloven dat Haile Selassie nog steeds leeft. En hij wordt nog steeds aanbeden als Jezus Christus. Waar kennen we de Rastafariërbeweging van? De Rasta's. De muziek wat genoemd wordt reggae. Bob Marley. De kleuren die daarbij horen zijn ook overeenkomstig de vlag van Ethiopië. En de Rastafariërs geloven nog steeds, een groot aantal, dat Haile Selassie de eerste, Jezus Christus, in persoon is. Het is niet wonderlijk dat dit gebeurde in de vorige eeuw. Een man gedecoreerd met 90 titels die hem gegeven werden, die overal op het toneel verscheen. En als je verder hem doorgrondt, of tenminste zijn leven volgt, dan heeft hij vele dingen gedaan en is op veel plaatsen geweest. Hij werd erkend als een groot staatshoofd, waar hij al zijn eretitels en decoraties op zijn militaire uniform, die hij later kreeg, is groot. Maar deze man werd ook aanbeden als Jezus Christus. Dat maakt de woorden van onze Heer Jezus in vers 5 en 6 van vandaag wel heel actueel. Dit is niet een ver van je bedshow, dit is niet zo van en velen zullen komen in mijn naam, bro, dat is ver weg. Nee, het leeft onder ons. Dit is precies wat de Heer Jezus daar zegt. Velen zullen komen onder mijn naam, vers 6 van Marcus 13, en zeggen ik ben het. En zij zullen velen verleiden. Wel, een van de tekenen die de Heer Jezus hier voorspelt van een in de toekomst is een toename van het aantal valse christussen. En dat is het enige waar we vandaag bij stilstaan. Er zal een toename zijn voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En doorheen de eeuwen, natuurlijk hebben we dat gezien. En als je de claims gaat bekijken, en we hebben dat waarschijnlijk zelfs al een keer gezien in de vroege kerkgeschiedenis. Bij de Maccabeën of iets daarna. Vlak, nee, dat zijn niet de Maccabeën, maar... Ik ben zijn naam even kwijt, maar het staat mij nog helder voor de geest. Dat in het jaar 130 iemand verklaarde dat hij de Christus was. Doorheen de hele kerkgeschiedenis kunnen we dat zien. Maar wat de Heer Jezus hier vandaag op doelt, is dat er een toename zal zijn vlak voor zijn wederkomst. Als het einde nadert, zullen er velen komen, zegt hij. En dat we zien dat dit een aanloop is naar het geheel, want wat staat er verder nog als we verder lezen, vers 7 en 8, oorlogen en aardbevingen. Want de hele geschiedenis staat er vol van, hongersnoden, de hele geschiedenis, maar er is een toename. De wereld zal langzaam maar zeker steeds heviger worden. De gevolgen zullen catastrofaler worden, het natuurgeweld zal intensiveren en het aantal valse christenen zal toenemen. Vandaar dat de Heer een waarschuwing plaatst. En de eerste wat hij aanhaalt is een oproep tot alertheid. Een oproep tot alertheid, vers 5. Jezus begon tot hen te zeggen, zie toe dat niemand u verleide. Na de drie vragen van de discipelen gaat hij de vragen niet direct beantwoorden. Hij komt eerst met een waarschuwing. Heer, u beantwoordt de vraag niet. Nee, er is iets belangrijkers. Er is iets belangrijkers. De Heer begint met een waarschuwing in Matthäus 24 vers 4 en Lucas 21 8. De parallelpassages doen exact hetzelfde. Ze verwoorden exact wat de Heer daar inderdaad ook bedoelt. Zie toe dat niemand u verleide. En in Lucas zegt hij, zie toe dat gij u niet laat verleiden. De drie schrijvers vestigen hier hun aandacht op een enorme geestelijke strijd die er zal zijn in de laatste dagen vlak voor de wederkomst van de Heer. Een tijd van ongekende verleidingen, een tijd van groeiende verleidingen. En verleidingen die zo sterk en krachtig zijn, dat als je er niet op voorbereid bent, je dreigt te vallen of overmeesterd te worden. De catastrofale gebeurtenissen aan het eind, vlak voor de wederkomst van Jezus of vlak voor... Nee, in de aanloop naar zelfs de 70ste jaarweek, de 7 jaar van grote verdrukking die Israël nog te wachten staat, de aanloop daarheen is al intensief, waarvan mensen al zeggen, is dit het eind van de wereld? Dat niet wat doorheen de geschiedenis al gebeurd is? Na oorlogen, dat mensen zeiden, het eind van de wereld is nabij. Hebben we dat niet gezien, de boeken die geschreven werden door theologen na de Eerste Wereldoorlog? Dit is het eind van de wereld. Toen Hitler kwam, dit is de antichrist. En de Heer zegt in vers 7 en 8, wanneer gij hoort van oorloggeruchten, wees dan niet verontrust. Dit moet geschieden, maar het eind is het nog niet. Het eind is het nog niet. De Heer begint met een ferme waarschuwing. In vers 5. Zie toe. Hoe kunnen we dat vertalen? Wees op je hoede. Doorzie. Hou je ogen open. Kijk goed en word niet verleid door de dingen die je allemaal te zien krijgt. Dit is trouwens de hele tendens. Pak maar even Marcus hoofdstuk 13 voor je. Dan kun je zien dat dit een waarschuwing is die herhaaldelijk naar voren komt. Vers 9. Doch gij ziet toe op uzelf. Vers 23. Doch gij zie toe. Vers 33. Zie toe, blijf waakzaam. In de hele discours die de Heer Jezus hier aan het vertellen is, is dit een boodschap waar de nadruk op legt. 4 keer. Zie toe, blijf waakzaam. Wees alert. Hou je ogen open. Zie als het eind nadert. Of de tijd verkort wordt, laten we het zo zeggen, en het einde nadert, is het niet de eerste nood om te weten wat er staat te gebeuren. Ook al heb ik u dat verteld. De Heer gaat naar zijn discipelen niet de vragen beantwoorden direct van, wel, weet je wat er te wachten staat? Nee. Het is belangrijker dat je te horen krijgt. Wees alert. Zie toe. Hou je ogen en oren open. En ik hoop dat u goed begrijpt dat dit geen oproep is om paniek te zaaien. Maar dit is een oproep om staande te blijven. En dat zullen we verder ook wat zien. Staande te blijven voor hetgeen wat ze onderwezen is. Wat hen geleerd is. En wat de Heer nog verder gaat leren. Het is goed uitzien waar de verleidingen vandaan komen. Want wat staat er? Vers 5. Zie toe dat niemand u verleiden. Niemand. Waar gaat het over? Het gaat dus over mensen die je verleiden. Mensen waar je waarschijnlijk veel vertrouwen in kan hebben. Dit is een oproep voor de persoonlijke waakzaamheid van de verleidingen die gaan komen door een persoon en door personen. En het is een oproep dat niemand je mag verleiden. Nou, dit kan niet anders zeggen dat de Heer Jezus hier de nadruk legt op de tijd doorheen de hele geschiedenis vanaf zijn kruisdood tot aan zijn wederkomst. Vooral op om alert te zijn. En naarmate de tijd van zijn wederkomst eraan komt, moet de alertheid groeien. Een groeiende alertheid. Een grotere nadruk op de verleidingen die kunnen komen. En waarom? Omdat de oproep tot verderf in Marcus vers 6 enorm sterk zal zijn. Marcus omschrijft het namelijk als volgt, een oproep tot verderf die enorm sterk zal zijn in vers 6. Wat staat er? Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het. Nou, we kunnen naar 2 Petrus gaan en ik zal zo een aantal teksten opnoemen. U mag gewoon meelezen als dat lukt. Maar 2 Petrus is er heel duidelijk over. En als je gewoon het Oude en Nieuwe Testament leest, dan is het... Overal zien we de profeten en valse profeten naar voren komen. In elke tijd, in elk seizoen van Gods verlossingsplan zijn verleiders geweest die Gods kinderen verleiden, op willen verleiden om hen op het valse spoor te brengen. 2 Petrus 2:1. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest. Dat was het Oude Testament. Er waren valse profeten onder het volk, zoals ook onder u valse leraars zullen komen. Die oud-testamentische profeten waren valse profeten. Er waren geen boodschappers van God. In het Nieuwe Testament zien we, als je het Nieuwe Testament leest, het is gewoon één grote brief om valse leer te bestrijden. Dat is bijna het hele Nieuwe Testament. Waarschuwing na waarschuwing wordt aan de kerk gegeven om op hun hoede te zijn voor valse leraren. Valse leraren zijn altijd een grote bedreiging geweest. En waarom? De valse leraren vormen een bedreiging van binnenuit. Die vormen een bedreiging van binnenuit. Onlangs was er zo'n drugsmoord. Ik weet niet, het was Mexico geloof ik. Er waren politieagenten doodgeschoten door andere politieagenten. Althans, mensen in een uniform. En wij lezen thuis net door de Judasbrief heen. En dan zie je inderdaad zo van, dat zijn geestelijke terroristen. De toepassing daarvan. Een politieagent en iemand gekleed als een politieagent. Wie is nu de ware? Wantrouwen overal. Dat is wat zo gevaarlijk is aan de aanval van binnenuit. Het is veel gevaarlijker. Judas 1 vers 4 zal ik even lezen, want er zijn zekere mensen binnengeslopen. Binnengeslopen. Die de genade van onze God in losbandigheid veranderen. Onze enige Heer en heerser en de Heer Jezus Christus verloochenen. Ze zijn binnengeslopen. En ze zeggen, maar wij leven toch uit genade. Zo'n mooi woord in ons geestelijk genre, is het niet? Johannes had er al eerder voor gewaarschuwd. Ze zijn van ons uitgegaan, maar ze zijn niet van ons. Maar eigenlijk waarschuwt de Heer hier voor een ander fenomeen. Niet zozeer valse profeten. Ja, die zijn er ook. De Heer Jezus waarschuwt hier voor een ander fenomeen. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het. Als eerste zegt de Heer Jezus, laten we het eerste woordjes pakken. Velen. Het is niet eenmalige actie. Het is niet een solo lobo. Het is niet een mysterieus figuur. Er zullen velen komen. Zoals golven van de zee. De een beukt op de gemeente in en de volgende beukt op de gemeente in. De een die zegt, ik ben de Christus. Nee, ik ben de Christus. Golf na golf, verleider na verleider. En ze komen in grote getalen. Velen zullen komen. Wat claimt deze persoon? Deze persoon die claimt dat hij komt in de naam van Jezus. Staat dat er niet? Dat staat er ongeveer, als je dat zo lezen. Velen zullen komen onder mijn naam. Mensen die dezelfde boodschap brengen als Christus. Die de boodschap van Christus gekregen hebben. Oh, ik heb een persoonlijke openbaring van Jezus Christus gehad. Dat ruikt verkeerd. Maar het bedoelt hier iets heel anders. Dit gaat een stap verder. Dit zijn niet zozeer de mensen die claimen de boodschap van Christus te verkregen te hebben. Dit zijn de mensen die beweren Christus zelf te zijn. Die inderdaad zeggen, ik ben het. Ik zelf ben het. Dit zijn dezelfde woorden die de Heer Jezus een aantal keren sprak. Ik ben de weg. Ik ben het brood des levens. Ik ben de deur. Ik ben het. Dit zijn de mensen die inderdaad zo ver gaan door te zeggen dat ze Christus zelf zijn. Dat ze de Messias zijn. Dit is ook wat Matthäus exact in de parallelpassage zegt, en ik lees het even voor, Matthäus 24, 5. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. Dit openlijk belijden. En ze zullen een paar verleiden. Nee, ze zullen velen verleiden. En aan het eind van de tijd zullen mensen komen die beweren Christus te zijn, die beweren Gods zoon te zijn, die beweren goddelijkheid te bezitten, die zeggen, ik ben het. Velen. Dan hier, dan daar. Ze komen overal vandaan. De mensen die bij wijze van spreken oplossingen hebben voor de problemen. Geestelijke mannen, religieuze mannen. Haile Selassie I was ingezegend door de orthodox Ethiopische kerk. Er zullen zelfs mensen komen die beweren boven natuurlijke krachten te bezitten. Geestelijke mannen met een religieuze mannen met een valse evangelie. Bedriegelijke waarheden, onzuivere leer. Die de weg van de hel ver openzetten. Die inderdaad ook nog eens politieke leiders kunnen zijn. Charismatische mensen met ontzettende overtuigingskracht. Invloedrijke mensen met een enorm doorzettingsvermogen. Mannen met een ongekende invloed in de maatschappij. Oh, die zijn er. Mannen die ook gedragen worden, die op handen gedragen worden door de wetenschap. Bekleed worden met ontelbare eretitels. Alom roem krijgen voor hun bekwaamheid, inzet en kunde. Die overal bekend staan voor hun zorg en inzet voor de vrede. Die overal roepen, vrede, vrede. Maar er is geen vrede. Het zijn de mensen die in werkelijkheid spreekbuizen zijn van Satan. Mensen die zichzelf verleid hebben en verleid worden. Kerkgeschiedenis staat er bol van. Als je hier eens wat in gaat lezen. Het staat er bol van. De kerkgeschiedenis zal alleen maar boller worden, zou ik bijna zeggen. Want velen zullen komen, zegt de Heer. Naarmate de tijd vordert, zal het aantal alleen maar exponentieel toenemen. Dit is wat 1 Johannes hoofdstuk 2 ook zegt. Kinderen, Het is de laatste uren. Gij hebt gehoord dat er een antichrist komt. Er zijn ook al vele antichristen opgestaan. Daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. In Johannes 2:18. Er zijn veel antichristen. Daarom weten we ook dat het de laatste uur is. De zandloper staat op zijn kop. De tijd tikt weg. 2 Timotheus hoofdstuk 3. U mag daar even heen gaan. Dat is zo'n stuk waarin Timotheus te horen krijgt wat er allemaal te wachten staat. 2 Timotheus hoofdstuk 3, bijna achteraan. Het zal niet beter worden in de wereld. Dat is wat ik van de Heer Jezus hier begrijp. En zeker niet op het gebied van valse profeten en valse christussen. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Als ik de wereld geloof, dan wordt het alleen maar beter. Als ik sommige kerkgenootschappen hoor, sommige predikanten kan ik beter zeggen, dan wordt het alleen maar beter. Ik heb de meest slechte boodschap voor u op dat gebied. Er zullen zware tijden komen. Ik kan het hele stuk gaan lezen, maar laten we gewoon vers 13 eens lezen. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen. Het zal alleen maar verergeren. De slechtheid in de mens zal alleen maar toenemen. De bedriegers zullen alleen maar bedriegelijker worden. Van kwaad tot erger. Ze verleiden en worden verleid. Dit is wat we hebben kunnen zien. Mensen die zich uitroepen. Laat ik een aantal noemen, alleen van de 20e eeuw. Buiten Haile Selassie. Eens kijken, misschien. Er zitten vast één of twee bij die elke generatie zou kennen die hier aanwezig is. Ja, toch wel. George Rooks, stichter van de Universal Alliance Church, claimt Jezus Christus zelf te zijn. Dat is verwarrend, dat hij zich kerk noemt. Krishnaventa. Hij begon de fontein, the fountain of the world. Een geestelijke leider die met de Bijbel in de hand loopt en claimde dat hij Jezus Christus was. In een lang gewaad en natuurlijk met een baard, want dat staat op elk plaatje van de kinderbijbel. Er was één manier om binnen te komen in die gemeenschap, was al je aardse bezittingen te doneren aan de foundation. Dat ruikt. An Sang-hong leefde tot 1985, een Zuid-Koreaanse, die de World Mission Society Church van God opgericht heeft. Hij beweerde Jezus te zijn en zijn vrouw. De kerk beweerde dat zijn vrouw de moeder gods was. En dan een dichterbij. En deze is voor de generatie van mijn leeftijd waarschijnlijk nog wel een die we kennen. David Koresh in Waco, Texas. Die mensen die zich compleet zelf verbrand hebben. Hij claimde dat hij Jezus Christus was. Of Oscar Ortega Hernandez. Hij leeft nog steeds. Hij zit alleen nu gevangen. Het was de jongen die in 2011, november 2011, 9 kogels op het Witte Huis afvuurde. Uit een Russisch machinegeweer. Want hij meende Jezus Christus te zijn. En Barack Obama was volgens hem de antichrist. Dat was waarom de kogels op het Witte Huis afgevuurd werden. Dit is gewoon 2011. Dit is de 21ste eeuw ben ik al. Dit is nog maar het begin van de lijst. Terug naar Marcus. Marcus hoofdstuk 13 vers 21 en 22. Pakt de Heer hetzelfde thema nog meer eens een keer op. Lees maar eens mee. Indien dan iemand tot u zegt. Zie, hier is de Christus. Zie, hij is daar. Geloof het niet. Want er zullen valse christussen, valse profeten opstaan. Maar ze hebben zelfs nog een handelsmerk. Ze zullen tekenen en wonderen doen. Om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden. Wat de Heer Jezus hier ook laat zien is dat de frequentie zal toenemen, maar ook de wijze. Ze hebben zelfs bewijzen als het ware die zo sterk zijn, dat zelfs de kinderen Gods mogelijk zouden gaan kunnen denken, zou dat de ware Christus zijn? De Heer Jezus zegt heel duidelijk, geloof het niet, zie toe, hou je ogen open. Want ze zullen komen dan hier, dan daar. Zien we dat ook, Christussen en profeten, meervoud. Het is niet een eenmalig iets, het zijn er velen. En u mag eens meegaan naar Openbaring hoofdstuk 9. Want dat is waar we midden in de 70ste week van Daniël zitten. Midden in dezelfde periode waar de Heer min of meer ook over spreekt. De eindtijd zal gevuld zijn met wreedheden die de wereld nooit eerder gezien heeft. Maar ook gevuld met een valse religie die nooit eerder gezien is. En ik begin gewoon bij vers 20. Ik weet het, er is een stuk vooraf. Het zijn gigantische plagen die daar over de wereld gaan. Gods toorn over de ongelovigen. En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, en ik meende dat er 1/3 van de hele wereldbevolking was uitgemoord, bekeerden zich niet, bekeerden zich toch niet van de werken hun handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden, en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, nog horen of gaan, en zij bekeerden zich niet, oftewel, laat ik daar even stoppen, ze blijven daar boze geesten aanbidden. Het is een heel satanisch bolwerk wat er zal ontstaan. Kan ook niet anders. Als de valse christenen zeggen, ik ben het. Ze aanbidden het. Ze bekeerden zich niet, we gaan even verder, van hun moorden. En dat moorden hier is bloeddorstig, moordlustige gruweldaden. Nog van hun tovernarij. En het woord daar is farmakia. Waar wij farmaceutica vandaan hebben. Dit is dus inderdaad het over de verdovende middelen die gebruikt worden in hun religieuze rituelen. Bob Marley. Er is geen groep die meer cannabis gebruikt, zou ik bijna zeggen, dan de Rastafariërs. Alles draait op drugs. Verdovende middelen. Farmakia. Nog van hoererij. En dit is een seksuele perversie zoals de wereld nooit eerder gezien heeft. Nog van dieverij. Geen eerlijk mens is meer op aarde te vinden. Iedereen vecht voor zijn eigen bestaan. Het valse religie neemt het over. Het eind zal escaleren aan een overdosis aan valse profeten en valse christenen. En de wereld, luister goed. De wereld wordt bedwelmd door hun wonderen en tekenen en krachtige verleidingen. De wereld zoekt innerlijke rust en genezing, ecologische oplossingen, sociale en wetenschappelijke antwoorden, klimatologische bevindingen, sociale progressie, economische herlevingen. Zal ik eerlijk zeggen, best mogelijk dat er iemand opstaat met enorme machtige wonderen die daar iets aan kan doen. En de wereld staart hen aan. Deze mannen zullen van alle kanten iets lenen. Ze zullen van het boeddhisme, de islam en de katholieke kerk dingen lenen. Ze zullen zich beroepen op de Boeddha, op Mohammed en de paus. Maar één ding zal je nooit horen. Jesaja 53. Waar het plaatsvervangend offer van Jezus Christus zo helder verwoord werd, dat zijn bloed moest vloeien om de mensen te redden. En alleen zij die hun geloof en vertrouwen op de Heer Jezus alleen gesteld hebben, zullen behouden worden. Dat zul je nooit horen als exclusief aanbod, als exclusieve weg naar de eeuwigheid. Van geen enkele valse Christus. Wel. We hebben gezien dat er heel veel Christussen op zullen staan. Maar we gaan één specialeke krijgen. Er komt één hele speciale. 2 Thessalonicenzen. Ja, nou, bent u al bij Marcus weg, hè? Dat is ook goed. Ga maar naar 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot 12. Want ik heb 1 keer eerder stilgestaan bij die gruwel der verwoesting in Marcus 13, vers 14. Die zichzelf opstelt in de tempel. En dit is de laatste en meest gevreesde antichristen die er maar zal komen. En ik kan er niet omheen, als de Heer Jezus spreekt over valse antichristen zullen komen, dan kan ik er niet omheen om ook deze aan u voor te stellen. Zijn naam is Antichrist. En zeg geen aangenaam. 2 Thessalonicenzen 2, en we lezen gewoon het stuk heen, en ik zal wat opmerkingen en aanmerkingen geven, zodat u begrijpt waar de tekst over gaat. En 2 Thessalonicenzen is een aanvulling op 1, in die zin dat ze inderdaad bezig waren met wat gebeurt er nu straks. Zijn we al in de dag des Heren? Is de wederkomst van de Heer al geweest? Lees maar eens mee, vers 1. Van hoofdstuk 2 van 2 Thessalonicenzen. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Want het blijkt dat daar iets gebeurd is. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van de Heer al aanbrak. En de dag van de Heer is een ruime term, maar dit gaat niet specifiek over de komst van de Heer. Dat de Heer al teruggekomen is in de context. De Heer is niet teruggekomen, al heb je een geestvervoering gehad, of iemand claimt dat te hebben. Al schijnt er een brief te zijn waar mijn handtekening bij wijze van spreken onder staat, zegt Paulus. Niet geloven. Vers 3. Hé, dat zijn bekende woorden. Laat niemand u misleiden. Op welke wijze dan ook. Vers 3 gaat verder. Want eerst moet wat komen? De afval. Voordat de Heer terugkomt, moet er eerst nog een de afval zijn. Dat is niet een gewone afval van het geloof. Doorheen de hele geschiedenis is er altijd dat gevecht geweest tussen mensen die zeggen, ja, maar ik zie hier een waar kind van de Heer die in de kerk gezeten heeft, trouw heeft gediend, gitaar heeft gespeeld, gedoopt is, Jezus als Heer en Verlosser heeft aangenomen en nu een kant op gaat en compleet in goddeloosheid leeft. Hij is van het geloof afgevallen. Wel, hoe je het ook noemt, maakt mij niet uit. De Bijbel zegt, hij is nog een kind van God geweest. Iemand die geboren is uit God, die blijft uit God geboren. Je kan niet ontboren worden. Geboorte kan niet ontdaan worden. Maar hier spreekt het niet over die mensen die ogenschijnlijk het geloof verliezen. Die jaren gewandeld hebben mogelijk en het orthodoxe geloof achterwege laten. Het gaat hier over een specifieke afval. De afval. Dat is correct vertaald. Dit is niet zomaar een afval van het geloof, dit is een unieke gebeurtenis. Dit overtreft alle voorgaande, wat zal ik zeggen, afvallen, als ik het zo mag zeggen. Ja, als de kerk leeg loopt, ogenschijnlijk, dan is dit wel het moment dat de kerk leeg loopt. Hij is weg, hè? Maar als je een beetje bij bent in het verhaal, dan is... We gaan zo nog verder lezen. De kerk is al weg. Maar er komt een moment dat het ware orthodoxe christelijk geloof, wat ook door zal gaan in de 7 jaar van grote verdrukking, want de Bijbel is hier nog steeds... Maar er zal iets gebeuren, een enorme afval. Vers 3, we gaan verder. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Voordat Christus terugkomt, komt daar die ene mens. De mens der wetteloosheid. Laat ik gewoon even dat stukje even verder lezen. De zoon des verderfs. De tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorheb van verering heet. Zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij een God is. Nou, wat slaat het hier? Wat slaat het hier op? Er komt in de toekomst een mens, die genoemd wordt mens der wetteloosheid. Een personificatie van goddeloosheid. Die inderdaad, en wat is dat wetteloosheid? Is dus een persoon die komt en er alles aan zal doen om de wet van God en de moraliteit en het moreel van Gods wet aan de kant te zetten en zijn eigen moraal naar voren te brengen, zijn eigen wet. De mens der wetteloosheid, een personificatie van alle slechtheid. Hij wordt zoon des verderfs genoemd hier. Voor hoeveel mensen in de Bijbel wordt hier deze, hoeveel mensen in de Bijbel krijgen deze titel? Sorry, hoeveel mensen krijgen in de Bijbel deze titel? Weten we dat? Twee. Als ik begin met de eerste, dan weet u ook gelijk dat het niet zo'n fijne titel is. Judas Iscariot. Johannes hoofdstuk 17. Het was beter voor de zoon des verderfs dat hij nooit geboren was. En hier komt de mens der wetteloosheid die de titel krijgt. Zoon des verderfs. Die ene persoon die gaat komen in de toekomst. De zoon des verderfs. De tegenstander. Maar de Heer Jezus ook zei, één van jullie is een duivel. Die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel Gods zet. Hij maakt voor zichzelf een beeld. Zet het in de tempel neer en zegt, iedereen moet mij aanbidden. Dit is Babel. Nou, als we verder gaan, dan is dit ook de wereldreligie die in Openbaring hoofdstuk 18 te gronde gaat. Hij zet zich in de tempel, hij maakt een beeld en hij noemt zichzelf God. De tegenstander. Vers 5. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? Dit was niet voor het eerst dat ze dit te horen kregen. Dit was de zoveelste keer. Blijf daarbij. Zie toe dat je niet verleid wordt. Eerst moet de afval komen. Eerst de zoon des verderfs. De mens der wetteloosheid. De tegenstander. Vers 6. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt tot hij zich openbaart. Je ziet hier dat het over die persoon gaat die geopenbaard moet worden. Hij zich openbaart. Het gaat over een man. En het gaat over één man. En er is iets wat hem weerhoudt. In vers 7 zien we dat terug. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Oftewel, onze maatschappij vanaf het moment dat Christus aan het kruis ging totdat hij terugkomt. Die hele periode is al die wetteloosheid in werking. Het moraal daalt steeds. Mensen wijken steeds verder van Gods wet en woord af. De gewetens worden steeds verder gebrand. En ach ja, nou ja, je mag leven zoals je wil en elk huwelijk is een huwelijk. Of je nu homofiel bent of niet, of pedofiel, het maakt straks niet meer uit. Dan heb je 4, 5 vrouwen. Als het maar goed voelt. Wie doe je de kwaad mee? Er is reeds in werking. En dan vers 7 verder. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weer houdt, verwijderd is. Misschien een leuk detail. Als je namelijk vers 6 en 7 even naast elkaar zet. Dan wordt er over twee dingen gesproken. Die als het ware de rem nog zijn. Zodat die ene persoon kan komen. De eerste in vers 6 wordt het omschreven als wat hem weerhoudt. Onpersoonlijk. Ja? En in vers 7 slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Persoonlijk. Dus het is aan de ene kant iets persoonlijks of onpersoonlijks, een wat. En aan de andere kant een persoon, een hij. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar geen diepgaande theologische studies over ga doen. Maar er zijn wat suggesties, ik noem u de drie. De overheid is het wat. Dat is een van de uitlegmogelijkheden. De overheid is wat, dat is onpersoonlijk. En de leider is de hij. Het kan de kerk zijn, dat is onpersoonlijk, en de Heilige Geest, de persoon. Het kan zijn het evangelie als het onpersoonlijke, wat? Het evangelie dat verwijderd is, het persoonlijke is de prediker, hij. Op dit moment maakt het mij niet uit. Ik heb mijn voet daar nog niet neergezet. Het is niet echt van belang. Het maakt niet uit wat antichrist weerhoudt, maar het is krachtig genoeg om hem nu buiten de deur te houden. En dat is één ding wat hier staat. Totdat hij zal worden weggenomen. Totdat hij zal worden weggenomen. Wat staat er dan bij vers 8? Dan zal de ze. De mens der wetteloosheid, de tegenstander, de zoon des verderfs zal zich openbaren. De ware antichrist. Halverwege de 70ste week van Daniel zal antichrist zijn ware aard en natuur laten zien. Hij zal een gruwel der verwoesting opzetten in een tempel. Maar niet voor lang. Kijk maar eens naar vers 8. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Openbaring hoofdstuk 19. Hij spreekt en het sterft. Antichrist komt ten einde. Maar, laten we nog even vers 9 en 10 lezen. 11 en 12 maar. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Dit gaat weer over de wetteloze, de tegenstander. En wat kan die doen? Zijn kracht krijgt hij van Satan. Ja? Naar de werking van Satan met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet ervaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Degenen die de waarheid niet lief hebben, die worden op zo'n machtige wijze verleid dat ze geen weerstand kunnen bieden. Daarom is die waarschuwing van de Heer Jezus ook zo ferm. Zie toe, wees alert, laat je niet overrompelen. En waar is dat voor nodig? Voor een gemeente die half ingeslapen is niet. Die niet weet wat ze geloven. Ik zocht afgelopen week een dierbare tante van mij. En die had een icoon gemaakt van kunst. Gewoon wat aan creativiteit. Zo'n icoon met zo'n aura. Een moederbeeld erin. Het moest dan Maria waarschijnlijk zijn en een kind. En wat zegt ze daar? Ja, dat heeft mij iets gedaan. Want dat is de moeder Gods. Er kwam een bepaalde woede bij mij omhoog. Moeder God. God heeft geen moeder. Wees me niet bang. Neem die term nooit in je mond. Als je weet wat de paus daarmee bedoelt. Wil je die term nooit meer in je mond gebruiken. Dat is Maria. Dat is de moeder van Jezus. Zijn aardse moeder. Er is niks toegevoegd aan het goddelijke. Als de gemeente zwak is, als de geestelijke kinderen, als de kinderen Gods niet geestelijk gevoed zijn en sterk staan, dan gaan ze. Die verleidingen zijn zo intens, want allerlei krachten en tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, ja, die gaan mee. De verleidingskracht is groot, wat komt van Satan zelf. En als u denkt dat het... Dat u daartegen bestand bent. Ik ben ervan overtuigd dat de overredingskracht en de overtuigingskracht van de wonderen zo gigantisch groot zijn. Zo persuasief. Dat vreselijk op je hoede moet zijn. Om niet mee te gaan. We lazen het zo straks al dat hij zo sterk is. Dat de uitverkorenen Gods gaan twijfelen. Dat er een vaste tijd gezet is door God bij zijn genade. Dat hij zegt zoveel en niet meer. Waren het mogelijk dat zelfs de uitverkoren Gods verleid zouden worden. De antichrist is zo grondig in zijn verleidingen. Dat de wereld achter hem aan dendert. We zullen dat zo nog even zien. Vers 11. Wat doet de Heer? 2 Thessalonicenzen 2. En daarom zendt de Heer hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. God alleen maar liefde? Verre van. Let them have it. Laat ze het maar krijgen wat ze willen. Ze kauwen op hun tong van de pijn. En ze bekeerden zich niet. Ze prijzen goud, zilver en aanbidden demonen en buigen voor antichrist, maar niet voor de ware God. God zegt, hier, ik stuur een leugen die het zal bewerken. En massaal zullen jullie dwalen. Opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welbehagen hebben gehad in een ongerechtigheid. Dat is wat straks te wachten staat. De antichrist. Daar is nog veel meer over te zeggen, maar laten we het niet langer maken dan nodig. Deze laatste valse Christus. Lees eens een keer door de Openbaring hoofdstuk 6 heen. Wat is de eerste paard dat komt? Een wit paard. En een boog, geen pijlen. Dat is de antichrist. Vrede, vrede. Er is geen vrede. Wat zegt de Heer Jezus als laatste vers? Markus 13, vers 6b. Ik ben terug in Markus. Dat was een oproep die we net hadden. Met een groot... even de titel kwijt. Een oproep tot alertheid. Wat hadden we dan? Wat was het tweede punt? Een oproep tot verderf. Dat is wat antichrist doet. Die brengt een oproep tot verderf. En wat zien we dan in vers 13b van Markus? Een oproep met grote gevolgen of een groot gevolg. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het. Daar hebben we net bij stilgestaan. En de laatste zal het zeggen, ik ben het. Hij bouwt een, de tempel staat er weer. Hij zet er een beeld neer en zegt, ik ben het. Aanbid mij. Wat staat er dan? Het laatste stuk, kun je het voorstellen? En ze zullen velen verleiden. Er is een groot gevolg. Een massale volgeling. Dat was een Openbaring hoofdstuk 13, ons laatste stuk voor vandaag. Openbaring hoofdstuk 13, vers 1 tot 7. Twee versen ertussenin. Dit kunnen wij ons niet voorstellen. Hoe grondig antichrist het zal doen. Doorheen de hele geschiedenis zijn er vele christenen geweest. Die hebben velen verleid. Maar aan het eind zal er één komen, die antichrist. En die zal de wereld achter zich aan hebben. Openbaring 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. En op zijn 10 horens 10 kronen. En op zijn koppen namen van godslastering. Wel, dit is een beetje lastig om uit te leggen, 1, 2, 3. Als we nog ooit eens een keer door Openbaring heen gaan. Een beetje slow motion bij de versie die Jethro gedaan heeft. De 10 horens, dat zijn 10 koninkrijken. De 10 koningen. Die opstaan uit Europa. Het verenigd Europa dan. En de 7 koppen zijn de 7 koninkrijken die geweest zijn. Egypte, Syrië, Babel, Mede-Persen, Grieken, Rome en laatst de antichrist. Hij komt op uit de zee. Dat is de afgrond. Dat is hoogstwaarschijnlijk. Ik heb geen details, omdat ik geen tijd om dat allemaal in detail uit te leggen. Dat is de plaats waar Satan is en waar dit beest vandaan komt. Maar het is een persoon. Want wat staat er dan? Het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, zijn poten als een beer en zijn muil als een muil van een leeuw. Dit doet ons herinneren aan Daniel, is het niet? Grafisch als het is. Snel, krachtig, onoverwinnelijk. En hij kijkt naar al die koninkrijken van de Meden en Persen, de Grieken, als eerste, sorry, de Romeinen, de Grieken en de Persen kijkt hij naar terug. En hij noemt ze als het ware op en hij zegt, deze, dat beest heeft ze allemaal in zich. Vers 3, en ik zag één van zijn koppen als ten dode gewond. Eén van de koningen is dodelijk gewond. Nou, wie is één van die koningen? Hij zelf, antichrist zelf. Kijk maar eens naar vers 11. En hoofdstuk 13 gaat over de satanische drie-eenheid. Hè? Kijk maar eens naar vers 11 en 12, even, die voeg ik even tussen. Ik zag een ander beest. Dat is een ander beest van het beest wat we net lazen. Dat is de valse profeet. Opkomen uit de aarde. Hij had 2 horens als die van het lam. En hij sprak als de draak. En de draak is Satan. En hij oefende de macht uit. Sorry. En hij oefende al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. Dat eerste beest was dus dodelijk verwond. Er komt een valse profeet die inderdaad zegt van, dat is de, ik ben het. Dat is de Christus. Zonder anti ervoor te plaatsen. Voor ons is het antichrist. Want daar is hem. Kijk eens, hij is dodelijk verwond en hij staat op. Hij leeft weer. Vers 3 van hoofdstuk 13, even terug. Ik moest even omschrijven wie dat beest zelf was, de antichrist. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. Dat andere beest, die valse profeet, die verwijst naar de antichrist. Zegt, kijk eens, hij is genezen. En wat gebeurt er met de wereld? De hele gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, wel, de hele wereld. Zeggende, oh, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslastering sprak. En hem werd macht gegeven, dit 42 maanden lang te doen, 3,5 jaar. En het beest opende zijn mond tot lastering tegen God en om zijn naam te lasteren. En zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die op de aarde wonen. Alles wat God apart gezet had, zijn naam, zijn tent, wordt hier belasterd. Zelfs die in de hemel wonen worden vervloekt, de kinderen Gods. En hen werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over wat? Over elke stam, natie, taal en volk. De toekomst staat vast. Dit is de laatste antichrist die zal komen. Dat is een ramp. Dat wordt een ramp voor de aarde. Dat wordt een verschrikking. Hij zal zo slim zijn. Zo overtuigend. Dat de wereld achter hem aan gaat. Wat kunnen wij hiervan leren? Door het evangelie te doorgronden. Dan was ik zo blij dat we vanochtend stil stonden bij het evangelie. Dat is. Ik zou willen zeggen, dat scheidt het kaf van het koren. Dat scheidt de ware Christus van alle andere Christussen. Want de andere Christussen zeggen, ik ben het, hier ben ik. En wij zeggen, daar is die. Dat is in de hemel. Hij is niet hier. Hij is volbracht. De prijs is betaald. Ken het evangelie. Doorgrond het evangelie. Let op de valse Christussen. Blijf ver bij hun vandaan. Neem de oproep van de Heer Jezus serieus. Wees alert. Als u hier vanochtend aanwezig bent en u kent de Heer Jezus nog niet als uw persoonlijke verlosser, dan is het mogelijk dat u de antichrist zal ontmoeten. Dan bent u nog niet beschermd tegen de verleidingen van hem. Dan is dit het moment om te vluchten naar Christus. Stel het niet uit. De wereld wordt niet beter. Meneer Obama is antichrist niet, maar hij zal zeker geen redder van deze wereld zijn. Europa met meneer Van Rompuy lijkt een heel eind te komen. Maar het zal mijn portemonnee niet vullen om naar de hemel te gaan. Dit is de dag. Bekeer je tot Jezus Christus en vertrouw op hem alleen. En als je hem kent, hou je ogen op hem gericht en hem alleen. Ik kan geen centralere boodschap verkondigen dan je ogen te houden op Christus. Wees alert. Want er zullen verleiders komen die zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen zelfs nog wonderen kunnen doen. Laten wij de woorden van de Heer ter harte nemen. Zie toe dat niemand u verleidde. Geen voorganger, geen vriend, geen man of geen vrouw. Ons oog op Christus houden. Hij die alles verworven heeft voor ons aan het kruis. Zullen we eindigen. Vader, wat is het heerlijk. Om zelfs met een studie over de eindtijd. Als er valse Christussen zullen komen. Ze zijn onder ons, Heer. Ze leven op deze aarde. Mensen die claimen Jezus Christus zelf te zijn. Een goddelijke natuur te bezitten. We hebben het gezien van Haile Selassie. toch gestorven? Sommigen claimen dat hij nog steeds leeft. Oh, hij leeft. En als hij zich niet bekeerd heeft, dan zal hij u zien voor wie u werkelijk bent. En dat is rechter. Die hem persoonlijk zal veroordelen. En iedereen die de waarheid gehaat heeft. Die de waarheid niet lief gehad heeft. Want uw kinderen hebben de waarheid lief. Eén van de kenmerken. Dat ze uw woord lief hebben. Corrigeerbaar zijn. Vormbaar door uw woord. En hier mogen we dan de waarschuwing ook ter harte nemen deze ochtend. Zie toe dat niemand u verleidde. Want vele christenen zullen komen. Ja, we hebben gezien in onze studie dat wij de ware antichrist niet zullen ontmoeten. Maar zijn regering, het principe van zijn wetteloosheid is reeds in werking. En we zien het om ons heen, Heer. De morele wetten, de morele standaard, davert achteruit, Heer. Wilt u dan ook ons beschermen dat wij als gemeente wereldwijd, in welk kerk wij ook zitten, maar in ieder die de Heer Jezus werkelijk toebehoort, dat u hen ook wil beschermen, dat zij de ogen van de wereld af mogen halen, dat ze zich niet moeten richten op de duisternis van deze wereld en maatschappij, maar dat zij hun ogen op Christus mogen richten en hem alleen zoeken. Heer, dat is de bescherming, dat is hetgeen waar zegen ligt. Zie toe op uzelf. Heer, dat is dan onze gebed naar u toe. Wilt u op ons toezien dat wij niet verleid worden en anderen niet verleiden? Want wij zijn bezorgd voor uw naam, eer en glorie. Amen.